Onze hulp en onze enige verwachting is in dit morgenuur van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begonnen is. Amen. Geliefde gemeente en alle die met ons zijn samengekomen, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd. Van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen gemeente uit Psalm 84. Psalm 84 vers 1 en vers 6. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere, der legerscharen God zijn mij uw huis en tempel zangen. En het zesde vers, want God de Heere, zo goed, zo mild is te alle tijd, zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Psalm 84, de versen 1 en 6.
Thank you.
We stellen ons eerst onder de tucht van Gods heilige wet en in aansluiting op het lezen van de wet des Heren willen we zingen uit Psalm 19, het vierde vers. Psalm 19, vers 4, des Heren, wet nochtans verspreid, volmaakter glans, dewijl zij het hart bekeert. Daarna volgt de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in het boek Genesis, 45ste hoofdstuk, de versen 16 tot en met 28. We noemen nu Genesis 45, de versen 16 tot en met 28, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 19, vers 4.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
dit gerucht in het huis van Farao gehoord werd, dat men zeide, Jozefs broeders zijn gekomen, was het goed in de ogen van Farao en in de ogen van zijn knechten. En Farao zeide tot Jozef, zeg tot uw broederen, doe dit, laat uw beesten en trekt heen, gaat naar het land Kanaan. En neemt uw vader en uw huisgezinnen en kom tot mij en ik zal u het beste van Egypte land geven. En gij zult het vette deze lands eten. Gij zijt toch gelast, doe dit, neemt u uit Egypte land wagen voor uw kinderkens en voor uw vrouwen en voert uw vader en komt. En uw oog verschone uw huisraad niet, want het beste van gans Egypte land, dat zal het uwe zijn. En de zonen van Israël deden alzo. Zo gaf Jozef hun wagenen naar Farao's bevel. Ook gaf hij hun teerkost op den weg. Hij gaf hun allen, iedereen wisselklederen. Maar Benjamin gaf hij 300 zilverlingen en 5 wisselklederen. En zijn vader desgelijks zond hij 10 ezelen, dragende van het beste van Egypte, en 10 ezelinnen dragende koren en brood, en spijzen voor zijn vader op de weg. En hij zond zijn broeders heen, en zij vertrokken, en hij zeide tot hen, verstoort u niet op de weg. En zij trokken op uit Egypte, en zij kwamen in het land Kanaan tot hun vader Jacob. Toen boodschapten zij hem, zeggende, Jozef leeft nog, ja, ook is hij regeerder in gans Egypteland. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Maar als zij tot hem gesproken hadden al de woorden van Jozef, die hij tot hen gesproken had, en dat hij de wagenen zag die Jozef gezonden had om hen te voeren, zo werd de geest van Jacob hun vader levendig. En Israël zeide, het is genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog, ik zal gaan en hem zien eer ik sterve.
Deze woorden die u voorgelezen zijn, Genesis 45, de versen 16 tot en met 28... zijn ook de woorden die we met Gods hulp deze morgen willen overdenken. Tekstwoorden zijn dus Genesis 45 vanaf het 16e tot en met het 28e vers. Ze zijn u zo even voorgelezen. Willen we ons nu eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed. Wat is het een wonder, Heere, dat we nog tot u mogen naderen in het gebed. Dat u niet moe wordt om ons het leven te geven, het leven te sparen. Dat u telkens opnieuw de deuren van uw huis voor ons opent en uw woord onder ons laat. En dat u het ons geeft dat we gezamenlijk mogen naderen in het gebed tot u. Want dat alles, Heere, is geen verdienste van ons. Daar hebben wij het niet naar gemaakt. Of we dat nu beseffen of niet. Wij hebben alles verzondigd. Ook ons bidden. Ook ons leven. Ook onze kerkgang. Heere, bindt u dat vanmorgen op ons hart, opdat het een wonder mag zijn. Dat we hier vanmorgen nog mogen zijn. Nog leven mogen. Nog luisteren mogen en nog samen mogen zijn om uw woord te horen. Heren, zo willen we tot u naderen. Niet met allerlei redenen die we zelf aan kunnen voeren, maar zoals we zijn. Zondige mensen. O God, geef dat het zo ook in waarheid mag zijn. En leer u ons zo bidden en die gebedsgestalte die alleen u behaagt, een verbroken hart en een verslagen geest. En dan bidden we u, Heere, wil u op ons neerzien deze morgen. Als we ons opnieuw gereed hebben gemaakt om uw woord te overdenken en naar uw woord te luisteren. Laat uw woord deze eenvoudige geschiedenis uit het leven van uw kind en uw knecht Jozef ook deze morgen duidelijk voor ons mogen zijn. Laat de boodschap die het bevat aan onze harten mogen gelegd worden. En wilt u, Heere, door de boodschap tot ons hart spreken. Spreek gij in ons leven als wij ver van u leven. Spreek gij als wij nog voor eigen rekening staan. En zonder u ons leven leiden. O God, word u ons dan te sterk. En bekeer ons door uw almachtige kracht. Door de vrije genade die bij u is. Heere, laat het zo mogen zijn. Dat al die keren dat we onbekeerd onder uw woord hebben gezeten, ons eens tot schuld mogen worden. Dat we geen rust meer vinden in ons hart. Rust bij de dingen van deze wereld en bij de dingen van ons vrome, zelfgenoegzame hart. O God, breek alles af wat uw werk en wat uw komst in ons leven in de weg staat. We vragen van u, denk bijzonder aan hen die voor zichzelf met veel geestelijke vragen tongen. Die vastgelopen zijn, omdat ze zien dat ze u missen en u toch niet kunnen missen. Heere, spreek bijzonder ook in hun leven. Neem alles, ook de resten van eigen gerechtigheid en van ongerechtigheid weg. En breek door de nevels en door de duisternis. Zeg het, Heere, tot mensen in hun zielsverdriet, dat gij hun God en dat gij hun heil alleen wilt zijn. Ja, wil wijzen op die enige weg die ter ontkoming gegeven is. De enige naam die tot zaligheid gegeven is. De naam van de Heer Jezus Christus. O grote koning, wil u zelf verkondigen deze morgen. En wil het tonen daar waar bij ons alles tekort is en waar wij alles hebben bedorven door onze zonde. Dat gij een volkomen zaligheid hebt aangebracht voor een uitgewerkt zondaar, voor een mens die niets meer heeft en niets meer kan en niets meer wil. Dat u daarvoor alles wilt zijn. Heren, dat kunt u, dat wilt u toch doen. Dat is toch uw liefste werk, uw goddelijke liefde, uw eeuwig welbehagen. Om het verlorene te zoeken. O Heere, zoek vanmorgen door de dwaasheid van deze prediking. Zoek het verlorene op. En doe het geklank horen dat er een erfenis is. Volle korenschuur. Beste van het land. Van Emmanuels land. En dat voor mensen die het niet verdienen. En zich allerminst waard maken. Heere, wil ook uw kinderen daar meer en meer bij bepalen. Wil u ze leiden en onderwijzen en alles schenken wat ze nodig hebben. Afbrekende genade, opdat hun hoogmoed de doodsteek krijgt. Inwinnende genade, opdat ze meer en meer voor u leren buigen en uw wegen leren goedkeuren. Vervullende genade, opdat hun hart vervuld mag worden met de bediening van u. En ze u als de koning mogen zien in zijn schoonheid. Het vergelegen land. Vol van belofte. Vol van waarheid. Mogen aanschouwen. We vragen u, Heere, wil in ons midden zo werken deze morgen. Denk aan ouderen en jongeren, ook aan de kinderen. Wil u in jonge harten kracht van uw woord doen ervaren. Denk aan heel de gemeente, Heere. O, zou u deze morgen ook door de prediking van uw woord ons een zegen willen schenken. Maar zegen niet alleen ons die hier zijn, maar ook hen die door ziekte de gang naar uw huis niet meer kunnen maken. Of door ouderdom verhinderd worden de plaats in ons midden in te nemen. Heere, denk aan hen allen. We willen bijzonder enkelen uit ons midden aan u opdragen. Bidden u voor broeder Albert Visser die in het ziekenhuis ligt. U weet zijn omstandigheden, heren. Zie u op hem neer. Ook in de vragen die zijn hart vervullen. Ook als het zo moeilijk is. O heren, bezoek hem met uw heil. Geef dat hij alles maar aan u kwijt mag raken. Hoe onmogelijk dat ook zijn kan voor ons menselijke hart. En wilt u, wanneer hij deze week vervoerd zal moeten worden naar Zwolle voor nader onderzoek, alles nog zegenen. Heren, u hebt toch een arm met macht. En is de onzekerheid groot. En al zijn er de vragen. U kunt toch de zorgen, ook voor zijn lichamelijke gesteldheid, beschamen. Heren, zou u dat willen doen? En willen geven dat alles ten goede mag keren? O God, wil u ook de weg met hem gaan deze week en alles met uzelf wel maken. Bidden u, heren, voor de kleine Teun van Leeuwen, die in Groningen een zware operatie heeft ondergaan en deze week zieke dagen heeft gehad. We zeggen uw naam dank dat u hem doorgeholpen hebt, dat zijn jonge leven gespaard bleef. Maar we bidden u in alle pijn en in alle zorgen, wees u hem nabij. En het gezin, wilt u in hun midden werken met uw Heilige Geest en op hen alle neerzien. Spaar en bewaar ook dit jonge leven. En laat bovenal deze beproevingsweg geheiligd mogen worden aan de hart. We zeggen uw naam dank dat broeder Kramer, die zoveel weken in het ziekenhuis heeft moeten doorbrengen in Zwolle, de afgelopen week thuis mocht komen en terug mocht keren. We bidden hem ook nu hij thuis mag zijn, of u uw zegen wilt schenken, heren, en de rust en de kracht wilt schenken. En laat bovenal dit alles verbinden mogen aan u en aan de troon van uw genade. Past ons ook uw naam te erkennen, dat na vele weken broeder Mulder weer terugkeerde uit Zwitserland, waar hij voor zijn gezondheid moest verblijven. U hebt ook in deze periode hem willen sparen en hem willen sterken. En ook weer nieuwe krachten gegeven. Heren, wat is het een blijk van uw goedheid. Laat uw hulp hem ook bij de voordeur mogen vergezellen. En zie gij op hem en de zijne neer. We dragen aan u op, onze broeder Oudeling Kramer. Heren, u weet ook van zijn omstandigheden. Nu hij thuis is. En nu er na al die weken van ziekte de zorgen blijven. Onze ogen zijn op u, heren. En wilt u hem genadig zijn. Laat het zo mogen zijn indien het uw weg is. Dat er nog herstel, dat er nog nieuwe krachten mogen komen. Maar mocht uw weg anders zijn, heren, zie in gunst en in genade op hem en op al de zijnen neer. Heren, er zijn meer zieken. Er zijn meer mensen in nood en in moeite. We kunnen ze deze morgen alle niet met namen noemen. Maar u weet van alle af. O God, wil u in hun levenswerken laten wegen van beproeving iets na mogen laten en het niet zo mogen zijn geslagen maar geen pijn gevoeld, maar dat het geheiligd wordt aan onze hart. Heren, zie op ons allen neer. We zijn hier vanmorgen samengekomen om uw woord te overdenken. O God, zegen uw woord. En wilt u vanmorgen de mond zijn, sprekend in het midden van de gemeente. Open onze lippen. Wil u ook de harten ontsluiten en alles wat het luisteren van uw woord in de weg staat wegnemen. Heren, heilig uw woord aan ons hart. O, er is bij ons niets waarop wij kunnen pleiten. Maar we smeken, heren, wil u het doen uit enkel genade. om uw grote naams, om Jezus wil. Amen. We willen zingen, gemeente, terwijl u gelegenheid ontvangt uw gaven te offeren. Psalm 72, de versen 6 en 9. Psalm 72, de versen 6 en 9. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. En het negende vers, de stedelingen zullen bloeien gelijk het malse kruid. Psalm 72, de versen 6 en 9. We zingen aan het einde van de prediking na het Amen, Psalm 68, het zesde vers. De koningen, hoezeer geducht, zijn met hun heren weggevlucht. Zij vloden voor uw ogen. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand. Schoon niet mee uitgetogen. Psalm 68, het zesde vers aan het einde van de prediking. Het zijn bekende woorden, gemeente. Woorden die nogal eens gebruikt worden bij de bevestiging van een dominee. Deze woorden. Hoe liefelijk zijn de voeten dergenen die het goede boodschappen. Dergenen die vrede verkondigen. En als we die tekst lezen, zouden we ons af kunnen vragen. Waarom zegt Jesaja en herhaalt later Paulus in die woorden nu dat de voeten van de boodschappers liefelijk zijn? Weet u waarom? U zou het na kunnen lezen in de tekst en in de verklaringen. Omdat die boodschappers van God zich haasten, hun voeten reppen, om aan ellendigen het evangelie van vrije genade te verkondigen. Daar zit bij die boodschappers die van God geroepen worden om het evangelie te brengen, de haast, de drang der liefde achter. En vandaar dat kleine geestelijke trekje in die tekst. Hoe liefelijk zijn de voeten dergenen die het goede boodschappen. Want ze haasten zich. Om alleen die gebonden zit in banden van de dood. Om maar een volk dat in duisternis wandelt, dat zijn schuld thuis krijgt, te vertellen dat er vrede is door het bloed. En daarom de vraag van morgen. Is de brenger van de tijding van Gods wegen, is het evangelie van Gods wegen, het woord wat gepredikt wordt, is het ons liefelijk geworden? Omdat God in dat woord haast om aan armen uitgenazen hulp ter verlossing te zenden. Is de dienst van God ons liefelijk geworden? Zijn we hongerig in de kerk gekomen? Met een verlangen in ons hart, o God, laat er vanmorgen een woord tot mij gesproken mogen worden. Als het niet zo is, als het woord ons niet liefelijk werd, als de voeten dergenen die het goede boodschappen voor ons geen betekenis krijgen, dan betekent het dat we onze armoede nog niet beseffen en nog niet in nood zijn. Althans niet in nood voor God. Want juist, waar iets beseft wordt van ons grote gemis, dat we God kwijtgeraakt zijn, daar gaan we verlangen. Smeek, worstelen, o God, spreek gij tot mijn ziel. En daar worden alle sprekers, predikers in de naam van God. Omdat ze het woord brengen. Brengers van een goede tijding. Wat was het voor de oude Jacob die daar met een hart vol zorgen in zijn tent zat. Een blijde boodschap, een goede tijding. Toen hij het hoorde uit het vergelegen land uit Egypte. Jozef leeft nog. Wat heeft Jacob, die gebonden werd door duizend zorgen, duizend noden, uit de mond van zijn eigen zoons met vreugde de boodschap van Gods werken en Gods wonderen gehoord. En zo werden het. Die broers van Jozef, die zoons van Jacob, wie er voeten haastig waren om bloed te vergieten. Brengers van een goede tijding. Hoe liefelijk zijn de voeten van degene die het goede boodschappen en die vrede verkondigen. We willen over de verkondiging van de vrede door de broers van Jozef vanmorgen samen nadenken. En schrijven als thema boven de prediking brengers van een goede boodschap. In de eerste plaats letten we erop welke boodschap zij brengen. En in de tweede plaats wat die boodschap uitwerkt. Brengers van een goede boodschap. Welke boodschap zij brengen. En in de tweede plaats wat die boodschap uitwerkt. Het is een ontroerend ogenblik geweest dat Jozef zich openbaart aan zijn broers. U ziet in gedachten die broers van Jozef nog staan voor het Egyptische hof. Voor die vreemde onderkoning die zo wonderlijk en soms zo hard, maar soms ook zo mild met hen heeft omgegaan en tot hen gesproken heeft. Maar nu is alles dan afgelopen. Na die dag van gisteren toen ze samen gegeten hadden en gedronken hadden aan 's koningstafel. In de vroege morgen zijn ze gegrepen. Ze hadden de beker gestolen, het meest vertrouwde voorwerp waaruit de koning zijn drank dronk. En nu waren ze teruggebracht. En daar stonden ze voor die vreemde onderkoning van Egypte. Dit is het einde. Of slavernij, of de dood. En juist als die broers van Jozef het einde voor ogen zien en de hand van God voelen drukken op hun leven. God heeft onze zonde gezien en bezocht, zeggen ze. Dan kan Jozef zich niet meer bedwingen. En dan zegt Jozef het. Als alles weg is, kamer leeg. Onder vier ogen als het ware met zijn broers. Ik ben Jozef. O, ze kunnen het haast van verwondering en ook van schrik niet geloven. Er staat dat ze vreest. Maar u ziet in dat ontroerende ogenblik hoe Jozef alle vrees van zijn broers wegneemt. Hoe Jozef alle angst en alle vragen oplost. Hoe hij spreekt als broeder onder de broederen. En hoe hij hen omhelst. Benjamin, maar ook zijn andere broers. En als Jozef dan zijn broers ontmoet en zich aan zijn broers bekend maakt. Als ze daar samen tot in het diepst van hun ziel bewogen zijn. Bewogen zijn omdat ze Jozef weer terug hebben. En Jozef bewogen is omdat hij zijn broers weer terug heeft. Maar bovenal bewogen zijn over de wondere werken van God. Die ten goede gedacht heeft wat zij vroeger toen ze Jozef in de put geworpen hebben ten kwade hebben gedacht. Dan ziet u het in dit schriftwoord wat gelezen is en ook in het vorige gedeelte. Een zekere onrust bij Jozef. Nee, hij gebruikt de tijd niet om bij zijn broers te blijven. En om nu uren en dagen en weken met zijn broers te spreken. Maar er moet snel iets gebeuren. Er is haast in zijn spreek. Er is haast in zijn hart. Ze moeten terug naar
naar vader Jacob, die daar in eenzaamheid en in verdriet in zijn tent in Kanaan zit. Haast u en keer terug naar Jacob en zeg het hem, Jozef leeft nog en hij is heer over het ganse Egypteland. U voelt het, Jozef heeft niet alleen een hart voor zijn broers, maar Jozef heeft bovenal een hart voor zijn oude vader. En nu Jozef, na alle beproevingen die de broers hebben getroffen, zijn gezicht, zijn ware ik mag tonen. Nu niets meer in de weg staat. Nu moet vader Jacob het ook ten spoedigste weten. Jozef leeft nog. Nu mag Jacob niet langer in het ongewisse blijven en in verdriet. Jozefs kinderhart klopt haast uit liefde om zijn oude vader het bericht te laten horen. Jozef leeft, God heeft hem gegeven, aangesteld tot een hoofd over Egypte. En dan gaan de broers op weg. Of het zullen onderweg de gesprekken vele geweest zijn en de gedachten vele geweest. Maar wat zullen ze zich ook gehaast hebben. Gehaast hebben, bepakt en beladen met de schatten van Egypte, om vader Jacob te overtuigen. Jozef leeft en zie het hier aan de ezels die we bij ons hebben, beladen met de schatten en de rijkdommen van Egypte, dat Jozef werkelijk de onderkoning geworden is en werkelijk van God gegeven is om ons allen in het leven te behouden. Ze gaan met de bewijzen en de blijken van Jozefs macht en Jozefs overvloed, gaan ze op weg naar het noorden, naar Kanaan. Maar groter en heerlijker nog dan al die bewijzen en die blijken, die schatten van Egypte die ze bij zich hebben, is de boodschap die ze mogen brengen. De boodschap dat Jozef leeft. Dat Jacobs verdriet over dat verlies van al die lange jaren getroost mag worden. Dat de hongersnood die in de tenten van Jacob en in de gezinnen van zijn zoons in Kanaan nog steeds heerst en de nood is tot aan de lippen gestegen. Dat ze die hongersnood niet meer hoeven te duchten. Want Jozef leeft. En zijn schatkamers vol koren, voedsel en welvaart, ze zijn geopend. Ja, heeft farao het niet gezegd toen ze vertrokken waren. En toen hij gehoord had dat de broers van Jozef bij hem gekomen waren. Kom, met uw vrouwen, met uw kinderen, met uw oude vader. Kom, en het beste van Egypteland is het uwe. Kom, oude Jacob, en ontvang uit de voorraadschuren die Jozef gebouwd heeft. Uit de voorraadschuren die Jozef gevuld heeft. Met die boodschap. De boodschap dat de overvloed van Egypte hun deel zal worden. De boodschap dat het hele land als het ware voor hun aangezicht is. De boodschap dat het verdriet, dat de smart, dat de hongersnood en dat het leed voorbij is. De boodschap dat de scheuren die door Jacobs geslacht liepen, de verbittering tussen Jozef en zijn broers, en alle narigheid, alle zonde, alle schulden, dat die scheuren in Jacobs geslacht geheeld zijn. Want Jozef leeft nog. We zien ze gaan. Vervuld van die boodschap. En haastig door liefde gedreven om die boodschap in Kanaan te brengen. En is het ook hier niet dat we in deze geschiedenis de lijn zien van Gods werken? Oh nee, we kunnen niet eenvoudig weg bij deze geschiedenis blijven staan.
Als een fraaie geschiedenis en als een ontroerende geschiedenis die ons spreekt van de liefde van Jozef jegens zijn oude vader, van kind tot zijn vader. En we kunnen niet blijven staan bij de ontroerende geschiedenis van die haast van Jozefs broers om nu hun oude vader te verblijden, terwijl ze vroeger hem zo verdriet gedaan hadden. Want in dit alles is het werk van God zichtbaar. God heeft de harten van die brute moordenaars, wat Levi en Simeon toch waren, omgebogen, veranderd, vernieuwd. God heeft Jozef gegeven als verlosser uit die nood, van de hongersnood en van de ellende die over Jacobs geslacht was gekomen. Gods werken worden ook in deze geschiedenis zichtbaar en tastbaar. Gods werken die in het oud-testamentische tijdvak nog slechts heenwezen naar het grote werk van God. Gods werken die vervuld werden in de komst van de grote verlosser, de Heer Jezus Christus. En achter Jozef, hebben we al meermalen ontdekt, staat de middelaar Gods, de Heer Jezus Christus. En in deze geschiedenis worden zijn werken profetisch gepredikt. Christus Jezus, die meer is dan Jozef. Nee, die niet alleen redt uit de honger en uit de ellende van dit aardse leven, maar die een verlosser is van de schuld en van de dood, waarin Adams geslacht, waarin wij allen verzonken liggen. En is dat het niet wat het grootste wonder is in het woord van God? Dat God die verlosser gegeven heeft, die grote koning Christus Jezus. En dat die grote koning zichzelf openbaart als verlosser. Ik ben Jezus. Openbaart aan mensen die vastlopen, net als die broers van Jozef. Denk maar aan Saulus van Tarse. Neergeslagen op de weg naar Damascus. En dan hoort hij het uit de gescheurde hemelen. Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Zo wil deze koning der koningen zichzelf openbaren aan verloren zondaren, aan mensen die met hun eigen leven vastlopen, aan mensen die de schuld thuis krijgen en die schuld niet meer af kunnen werpen, die niet weten waar ze met hun zonde, met hun nood heen moeten. En veel meer dan bij Jozef nog het geval is, die niet rusten kon voordat ook de vrouwen en de kinderen en vooral zijn oude vader Jacob wist: Jozef leeft nog. Veel minder kan de grote koning der koningen rusten, voordat alle schuldenaren die hij wil opzoeken en die hij wil redden en die hij wil zalig maken het weten. Jezus leeft. En daarom is er vanuit het liefdehart van Christus een drang, een liefdedrang. En hij zendt zijn dienstknechten opdat ze haasten om verloren zondaren te prediken het evangelie van vrije genade. Om verloren zondaren te dringen: laat u met God verzoenen. Om verloren zondaren de weg te wijzen: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Hebt u zo de prediking wel eens gezien? Dat Christus in de haast van zijn middelaarsliefde. Zijn woord geeft, zijn woord laat en nog laat prediken, aandringt. En het zegt, ook vanmorgen, door de dwaasheid van deze prediking. Mensenkind, bekeert u. Mensenkind, Adamskind, u ligt verloren, totaal verloren, zo verloren, dat u de diepte van uw verlorenheid en van uw schuld niet kunt peilen, niet kunt zien. Waarom leeft u nog verder? Waarom kunt u bij uw verlorenheid of bij de gebroken bakken van wat eigengerechtige godsdienstigheid nog uithouden? Want de zaligheid is in geen ander, alleen in mij. En nu heb ik gehaast om mijn naam te laten prediken. Nu heb ik gehaast om te laten verkondigen dat ik geen lust heb in de dood van de zondaar, maar daarin lust heb dat hij zich bekeren en leven. Nu haast ik mij nog, ook deze morgen, om het verlorene te zoeken, om schuldigen het evangelie van het welbehagen Gods te prediken. Mijn beste vriend, jonge meisje, ouderen, hoe staat u onder dat woord? Hoe staat u, hoe leeft u onder het evangelie? Onder het evangelie waarin de Heer Jezus Christus spreekt van wie Hij is. En dat er bij Hem schatten zijn. Oneindige schatten. Schatten van verlossing, van vergeving, van genade, van ontferming. Nog onbekeerd, na al die jaren, moet de Heere Jezus Christus het ook over uw leven zeggen, zoals hij het eertijds sprak over het Jeruzalem, wat zich afkeerde van zijn woorden en van zijn werken. Ik heb u op de fluit gespeeld, maar heb niet gedanst. Ik heb u mijn woorden gepredikt, maar ge hebt niet gehoord. Ik heb u mijn schatten verkondigd, het heil dat nooit vergaat. Maar u hebt er wat langs heen geleefd, oppervlakkig, omdat u de wereld zocht. Omdat u de zonde zocht, wat vroom godsdienstig, omdat u het allemaal niet zo makkelijk nam en daar uw hele godsdienst van maakte, maar nooit in de binnenkamer in nood schreeuwt, o God, wees mij de zondaar genadig. Wat is het erg als je de boodschap van de allergrootste verlossing en van de allergrootste verlosser versmaadt. Je komt ermee om. Voor eeuwig. Als het zo blijft. Want wat dacht u? Als straks in de tenten van de broers van Jozef en als straks in de tent van Jacob gezegd wordt, Jozef leeft nog en het hele Egypteland staat voor ons aangezicht. Hij biedt alle schatten aan. Hij wil ons redden van de hongerdood die ons, onze kinderen, zo neerdrukt, zo gevoelig getroffen heeft. Dacht u dat er één uit Jacob's tenten achterbleef? Dacht u dat er één in het hongerende Kanaan bleef zitten? Oh nee, ze gaan straks allemaal mee. Om aan de hongerdood te ontkomen. Want Jozef leeft. Kunt u het dan begrijpen? Kunt u het begrijpen? Dat als gepredikt wordt, Jezus leeft. Dat er zoveel mensen liever blijven zitten waar ze zitten. Liever van honger om willen komen. Op die boodschap geen acht geven. Kunt u het begrijpen? Dat u zelf liever in uw honger naar wat oppervlakkigheid of in uw honger naar wat wereldsgezindheid om wilt komen. O gemeente, wat is ons hart toch hard? Wat zijn onze ogen toch blind? Ondanks het woord, ondanks de prediking van vrije genade, liever van honger om willen komen en straks eeuwig hongeren en eeuwig dorst. Dat is ons leven. Dat is ons bestaan. En als het nooit eens in de knoop raakt daarmee. Als we daar nooit eens mee in nood komen. Dan gaan we door hoor. Al ben je 60 jaar belijdend lid van een christelijke gereformeerde kerk. Je gaat gewoon door. O, laat ons gebed mogen zijn. Heren, nu heb ik het gehoord dat mijn leven in nood is, veel dieper in nood is dan die hongersnood die woedde over Kanaan en over al de landen. Maar ik zie mijn nood niet. En ik leef er zo overheen en ik leef er zo aan voorbij. En ik hoor wel van een verlosser en zaligmaker, van de enige weg ter ontkoming, van de noodzaak van de bekering. Maar ik weet niet wat het is. O God, leer het me. Maak me uw wegen door uw woord en geest bekend. Jozef leeft. Dat is een prediking die heenwijst naar de volle vervulling in het Nieuwe Testament. Jezus leeft. En alle schatten zijn bij hem te vinden. O, mag ik het ook tegen u zeggen? Ja, ik moet het tegen u zeggen, mensen, kind, jongeren of ouderen. Die niet verder kan leven. Die niet voort kan leven. Die het voelt. En beseft. En wel eens in stilte voor Gods troon uitsnikt. Ik ben zo arm. Heren, nee, niet alleen die ziekte die in mijn leven was, vroeger of nu. Niet alleen die moeilijke omstandigheden, die spanningen die me soms zo benauwen. Maar mijn diepste nood is mijn zielennood, mijn godsgemis dat ik u kwijt ben. Zijn er zulke mensen vanmorgen in de kerk? Die misschien in de bank zitten en alleen nog maar een zucht kunnen slaken of zelfs dat niet meer. O God, ik ben u kwijt. Tot hun. In hun nood, in hun honger, komt het woord van de meerdere Jozef. Ik leef. En zoals Jozef duizenden schatten had die hem toebetrouwd waren door de farao. Want farao had tot Jozef gezegd, gij toch zijt gelast. Dat wil zeggen, je hebt de volmacht, Jozef. Alle schatten het beste van Egypte, dat mag je geven. O, veel meer dat Jozef heeft Christus de volmacht. De goddelijke volmacht. om zijn schatkamers te openen, om het brood des levens uit te delen aan hongerige ziel. Ja, maar zegt u die zo vastloopt met uzelf, u die zo arm bent, u die misschien in uw armoede niet eens meer kan klagen hoe arm uw ziel toch is. Hoe kom ik dan nu aan? Zult u één ding niet vergeten? Dat waar alles van u afgebroken wordt, dat daar een levende koning staat. En dat die koning nu alles heeft en alles meebrengt. U moet het wel zeggen, ik kan niet. En ik wil niet. Maar de koning zegt het. Dat is een boodschap. Nu hoeft het niet. Want nu is alles bij mij. Als je in je armoede je zonde niet zo bewenen kan zoals je zou willen en zoals het zou moeten. In mijn tranen die ik worstel in de hof van Gethsemane. Ligt de kracht om te gaan wenen over uw zon. Als u zegt, o mijn hart, het blijft maar zo hard. Ik weet dat ik God mis. Maar ik kan mijn eigen hart niet veranderen. In zijn liefde. In zijn doorboorde handen. Ligt de genade en de kracht om het hardste hart klein te maken. En als u de schuld op u voelt wegen en zegt, o, die hemelhoge berg, wie zal hem slechten? Bij hem is vergeving dat de hoogste bergen geslecht worden. En dat hij ze werpt in een zee van vergetelheid. Ik zal niet meer op u toornen en niet meer op u schelden. Jezus leeft. Arme zondaar. Jezus leeft, verloren mens. Jezus leeft om zondaren zalig te maken. En dat is nu zijn liefste werk. Om mensen die het niet meer kunnen en het niet meer weten. Mensen die met alles aan de grond raken. Om ze op te zoeken en het te zeggen tot hun ziel. Ik ben uw heil. Is dat het niet? U die er iets van kent. Wat het woord van God tot u sprak en tot u spreekt en meer spreekt. Ook als het donker is en door het duister heen. O, het is waar, het kan soms zo aangevochten, zo donker zijn. Maar deze koning wordt niet veranderd. En daarom alleen. Omdat het ganse land in zijn hand is. Is er ook voor zijn kinderen. Die niets anders doen van zichzelf dan het altijd maar weer bederven. Onverbeterlijk zijn. Daardoor is er ook voor zijn kinderen heil en genade. Hij redt ze. Keer op keer. Laten we maar kijken naar wat die boodschap van Jozef uitwerkt. Daar komen ze aan, de hele stoet. Sprekend over het wonder van God. Dat ze nu in Jozef, die broer die ze als slaaf hebben verkocht en die ze af hadden geschreven. Door Gods goedheid een verlosser uit de nood van de honger. Waarin ze omdreigden te komen hebben gekregen. Ze haasten zich. Jacob zit in zijn tent. Nou wat denkt u? Hoe zou Jacob daar nou gezeten hebben? Vol gespannen verwachting. O ja, zeker ook. Maar ik denk ook in diepe nood. Jacob zit daar. De honger stijgt hoog. Want het staat in de schrift dat toen die broers wegtrokken voor de tweede keer naar Egypte. Dat ze eerst alles hadden opgebruikt. Want ze wilde liever niet terug. En Jacob liet ze ook niet gaan, want Benjamin mocht niet mee. Het zal daar schaars geweest zijn, hoor, in Jacob's tent. En dan al die kleinkinderen en achterkleinkinderen om je heen. Schreeuwend om eten. Hoe het zal geschreind hebben door Jacob's hart.
En dan, ja, wat zal er in Egypte gebeuren? En dan op zekere dag, op zekere morgen, hij zit in de deur van zijn tent. En daar in de verte ziet hij ze komen. Zijn ze dat wel? Het is zo'n grote stoet. Er zijn veel meer lastdieren bij dan... Maar hoe dichter ze bijkomen, hij gaat ze herkennen. En die oude Jacob gaat tellen. Ja, Ruben is er. Simeon. Oh, hij is ook terug. En Benjamin. Er valt als een pak van zijn schouders. Benjamin ook. Maar wat doen die ezels daarbij? Wat hebben ze veel bij zich? Wat haasten ze zich? En dan uit de verte klinkt het hem al tegen. Jozef. Hij hoort het niet goed. Maar hoe dichter ze bijkomen, Jozef leeft. Oh ja, in hun blijdschap om alles te vertellen, geven ze Jacob de volle boodschap. Zonder hem voor te bereiden of iets dergelijks. Jacob hoort het. Jozef leeft nog. En hij is onderkoning van Egypte. Nou en wat dan? Wat zou Jacob dan blij geweest zijn, niet? Weet u wat er staat in de schrift? Dat Jacob zijn hart als het ware stilstaat. Dat is onmogelijk. Hij kan het niet geloven. Zo kan het zijn. Als er een wonder als in het leven van Jacob gebeurt. Dat je bij jezelf zo verwonderd bent. Dat het te groot is dat je het niet kunt geloven. Oh nee, het was geen bruut ongeloof van Jacob. Zo mogen we die woorden, zo mogen we de tekst niet lezen. Maar het was hem te groot. Hij kon het niet bevatten. Hij zonk neer. Hoe is dat nu mogelijk? Bedriegen jullie me niet? Maar bovenal denk ik dat hij neerzonk met een gebed in zijn hart. Heren, hoe is dat nu mogelijk? Hoe kan dat nu? Dat is me te groot. Daar kan ik niet bij. Het van verwondering niet kunnen geloven. Is dat niet iets wat in het leven van een kind van God zo wel eens gebeuren mag? Als het nou eens echt helemaal vastloopt. Als je, en dat kan ook na ontvangen genade, zo heel indringend gewezen wordt op wie jezelf blijft. Dat je het erkennen moet, oh God, is er nog wel iets van over. En als je jezelf al hebt afgeschreven. Als God dan overkomt. Kan het wonder dan soms niet te groot zijn. Heren, dat u nog op mij neer wil zien. Dat u nog aan mij wil denken. Oh, dat heeft geleefd, leest u het ook maar in het volgende hoofdstuk. In het hart van die oude Jacob. Toen hij uit de mond van zijn zoons, die zoons waar hij zoveel ongerechtigheid in bespeurde. Die zoons waar hij zijn eigen zondige leven zo vaak in terugzag. Nu uit de mond van zijn zoons mocht horen alles wat Jozef gezegd had. Dat Jozef nog leefde. Dat Jozef onderkoning was. Dat God hem gegeven had om een groot volk in het leven te behouden. O, hoe werden de zielen raadsels en de geestelijke raadsels voor Jacob toen opgelost. Jacob, die in zijn tent zat en die het gezegd had toen Benjamin weg moest en hij Benjamin niet af wilde staan. Gij berooft me van kinderen. Jozef is er niet meer, Simeon is er niet meer. En als Benjamin er niet is, dan zal mijn grauwe hoofd met droefheid ten grave neerdalen. Jacob die daarin uitsprak, dat hij het niet meer zag.
dat hij het niet meer wist. Jacob die in zijn levensavond helemaal in de knoop raakte met de belofte Gods. Ook al was hij in Bethel geweest. En ook al was hij in Pniel geweest. Maar hoe moest het nu? Met Gods belofte. Dat uit hem, uit het geslacht van Abraham, de Messias geboren zou worden. En nu één voor één, al zijn kinderen werden hem ontnomen. En dan die vreemde onderkoning van Egypte, die hem zijn kinderen ontstal. Hij had in zijn tent gezeten, vrezend zouden ze nog wel terugkomen. Biddend in zijn hart, o God, hoe moet het nu met uw belofte? Worstelend al die jaren dat Jozef weg was geweest. Heren, hoe kan dat nu? Jozef vermoord, verscheurd, terwijl u tot hem sprak in zijn jeugd, dat we voor hem zouden buigen, dat we hem eer zouden bewijzen. Die droom van die schoven die bogen en die droom van die sterren die bogen. Jacob liep vast toen de zonde zijn verwoestende spoor ging trekken door zijn nageslacht. Hoe moest het met Gods belofte? Zouden Gods beloftenissen immer hun vervulling missen? Vruchteloos worden afgewacht van geslachten tot geslacht? En dan moet u nu eens kijken. Als God de nevels opdoet klaren in het grijze leven van vader Jacob, dan komt alles terecht. Dan gaat u het zien. Gaat u het verstaan. Dan worden alle raadsels opgelost, want God doet geen halfwerk. En hier wordt in dat worstelende leven van die oude Jacob, met dat ene woord, Jozef leeft nog, heel Gods wijs beleid duidelijk. Aanbiddelijk duidelijk. Heren, gij houdt getrouw uw woord. En nu mag ik Jozef nog zien. En daarin is het zichtbare bewijs. Gij houdt getrouw uw woord. Ik dacht, ik zal in droefheid het graf in moeten. Zal er ooit nog wel een verlosser komen? Mijn kinderen verzondigen het. Jozef is weg. De beloften van Jozef zijn niet waar gebleken. Zullen ze nog wel terugkomen uit Egypte? Wat een ongeloof, heren. Wat een klein geloof. Maar uw doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid en uw gerechtigheid oneindig als God overkomt. En laat zien dat hij toch van Jacob afweet. En dat hij toch zijn belofte vervult. Ja, dan is Jacob alleen. Maar een aanbiddend mens. Gij houdt getrouw uw woord. Het is genoeg. Dan gaat Jacob haast om bij Jozef te komen. Ik zal Jozef zien eer dat ik sterf. En dan gaat het niet alleen maar om Jozef. Natuurlijk ook om Jozef. Ook om Jozef aan zijn oude hart te drukken. Maar als hij Jozef mag zien, dan ziet hij één Jozef, de trouw van God. Die ondanks zijn zonde, ondanks de zonde van zijn kinderen, trouw zijn woord houdt. En is ook dat niet iets wat betekenis heeft voor het persoonlijke leven ook in deze dagen? Als mensen, als kinderen Gods, vastlopen met die God die in hun leven sprak. U die uw Bethel kende, waar God in uw leven neerdaalde. En God beloofde, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. U die belofte kent in uw leven. En waar is het nu? U zit net als Jacob misschien in uw tent. Iedere morgen kijkend, zouden ze nog terugkomen? Zouden Gods beloftenissen immer hun vervulling missen? Het lijkt hopeloos. Maar vergeet één ding niet. Hoe donker ook de nevel mag zijn en hoe zwart ook de nacht mag zijn, hoe zwaar u het ook verzondigd hebt, Gods belofte feilen niet. Het kan wel door onmogelijkheden heen gaan. En dat gaat het ook. Want als God zijn belofte gaat vervullen, dan worden wij er altijd buiten gezet. Ga door de onmogelijkheid heen. Jacob kon er niks meer aan doen. Kon er niks meer aan afdoen. Niks meer aan toedoen. Het was onmogelijk voor Jacob. Jozef was dood. En zijn kinderen, zijn nageslacht, het zou sterven. Dat dacht hij in zijn somberste ogenblik. Maar God vervult door de onmogelijkheden heen zijn woord. En dan wordt Jacobs geest levendig. Als God spreekt door de nevels heen, dan wordt je hart vernieuwd. Als God het laat horen, door mensen die in het donker zitten. Jezus leeft nog, de grote verlosser leeft. Dan krijg je hoop. Dan krijg je moed. Dan vallen de bezwaren weg. Dan vallen je tegenheden weg. Hij leeft. Dan vlamt het hart op in liefde. Dan kun je verder door het leven. Hoe diep ook uw levensweg is. Als u mag horen en mag zien op een levende koning en op een levende Christus. Hij leeft. En hij leeft om aan zo'n zondaar als ik te denken. Dan kun je door het leven verder. Dan kun je ook sterven. Als door de duizenden bestrijdingen heen misschien. Christus Jezus zich openbaart. En zich verklaart aan je hart. Dan valt de strijd weg. Dan vallen de vijanden weg. Dan vallen de onmogelijkheden weg. Dan wordt je hart verruimd. Dan zegt Jacob het. Nu hij Gods heil mag zien. En Gods werken mag zien. Nu zal ik Jozef zien. En dan zal ik sterven. En dan is het goed. Want de Heere denkt aan mij. Daar is Jozefs geschiedenis het bewijs van. Vroeger heeft Jacob in zijn moedeloosheid wel gezegd: als ik sterf, dan dalen mijn grauwe haren in het graf, dan weet ik het niet meer. De wanhoop nabij. Maar nu zegt Jacob: als ik Jozef zie, dan zal ik sterven. En dan is het goed. O, wat een wonder. Als we uit deze geschiedenis die les ook op dit punt mogen leren. Als je de meerdere Jozef kent, Gods heil en Gods zaligheid in hem hebt gezien, dan kun je leven. Dan kun je ook sterven. Dan jaagt het sterven geen angst meer aan. Want dan is door hem die de dood heeft overwonnen, alles, alles voldaan. Dan neemt niemand je dat heil meer af. Want hij heeft overwonnen. Oh, zou u daar niet jaloers op worden? En zou dat ons leven niet moeten beheersen om hem te leren kennen? Want het leven verzinkt, jaagt voorbij. Wat is het erg als je met droefheid de wanhoop nabij moet leven. En met droefheid de wanhoop nabij de dood tegemoet moet reizen. Omdat je die koning niet kent. Maar wat ben je gelukkig. En wat word je eeuwig gelukkig. Als je op hem mag zien. En de schatkamer van zijn gerechtigheid voor je open gaat. En als je het uit zijn lippen hoort. Zondaar. Schuldig. Je hebt alles bedorven. Maar ik heb verzoening gevonden. Ik heb alles volbracht. Alles voldaan. Kom in. Gij gezegende. Dan viel zelfs de vrouwen die niet mee uit waren getogen, zegt de psalm, de buit in hand. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Amen.
eindigen met dankzegging en gebed. Heere, we hebben opnieuw uit de geschiedenissen van Jozef uw woord mogen horen. En we hebben er maar iets van kunnen zeggen. Maar wat een wondere rijkdom parelt ook in de schatkamer van het Oude Testament. Over uw verlossingswerk, wat zich al aftekent in de tijd van de oud-testamentische geschiedenis. Maar wat ten volle zijn kracht en zijn betekenis krijgt in Christus. En nu is Hij ons gepredikt. Als een verlosser die niet aarzelt, maar haast om het beste zijn eigen leven te geven. Voor doodschuldigen. En nu weet u hoe we tegenover dat woord staan. Want dat is beslissend. Heere. Hoe we tegenover dat woord geleefd hebben. O God, geef dat het niet een reuken des doods ten dode mag zijn. Maar dat we bekeerd mogen worden. En die meerdere Jozef leren kennen als borg, als zaligmaker, als bruidegom, als koning. Heere, heb dank dat we uw woord mochten overdenken. Predik u het na. En wil u geven dat nu we deze weken bezig waren en zo u het geeft volgende week voor de laatste maal bezig hopen te zijn met de geschiedenissen van Jozef, dat het vrucht mag dragen in ons leven om die meer dan Jozef is te leren kennen voor het eerst of opnieuw. Zegen ons deze dag verder, wilt u Heere, ook vanmiddag als we ons leerboek openen in ons midden zijn. We vragen u dat in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte de lofzang van Simeon, het eerste vers. Zo laat gij, Heere, uw knecht, naar het woord hem toegezegd, thans henen gaan in vrede. Gaat heen in vrede en draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.